Vanmorgen gaan we nadenken over de komst van de Heilige Geest, de Pinksterzegen. En dat de Heilige Geest het nieuwe leven brengt. Nou, dat zag je natuurlijk heel duidelijk bij de discipelen. Dat ze waren wel gelovig, maar toch hadden ze die Pinksterzegen zo hard nodig. Om vol te zijn van de Heer Jezus, om vol te zijn van kracht. En daar gaan we ook vandaag met elkaar over nadenken, maar ook wat dat voor ons zelf betekent. Dat wij die Pinksterzegen ook zo hard nodig hebben. En ik wil beginnen met een voorbeeld, wat ik wel eens gehoord heb, van een zendeling uit India. En die kwam op bezoek bij een westerse kerk, ergens in Amerika. Een grote kerk, indrukwekkende gebouwen, met allerlei kringen en bijbelstudiegroepen. Ze hadden zelfs allerlei liefdadigheidsprojecten die die kerken ook deden. Die die kerk ook had. En daar ging die zendeling op bezoek. Hij kreeg daar ook een rondleiding langs al die bijzondere dingen. En die westerse voorganger, nou, die was nogal trots op alles wat hier vanuit zijn kerk gebeurde. En die zendeling, die keek er allemaal eens naar. En die heeft een paar dagen daarover moeten doen om dat allemaal te bekijken en rond te leiden. En toen aan het eind van dat bezoek, toen vroeg die westerse dominee, die voorganger, van nou, en wat vond u ervan? Bent u ook onder de indruk van alles wat er gebeurt vanuit onze gemeente? En toen zei die zendeling uit India, ja, ik ben inderdaad behoorlijk onder de indruk van wat jullie allemaal kunnen doen zonder de Heilige Geest. Nou, dat is nogal heftig wat hij zei, maar hij proefde blijkbaar dat er van alles gedaan werd en van alles georganiseerd werd, maar zonder de kracht en zonder de vervulling met de Heilige Geest. En dat kan ook zo in ons leven zijn, dat wij inderdaad wel van alles doen en van alles belijden, maar dat er toch niet die vervulling, die kracht van de Heilige Geest is. En daarom leek het mij ook goed om erover na te denken vanmorgen. Maar de vraag is natuurlijk of dat we het zouden merken als de Heilige Geest vanmorgen hier niet aanwezig zal zijn. Zouden we dat bemerken of zouden we stoppen met de dienst? Zou er opeens van alles niet meer kunnen gebeuren? Of zouden we gewoon doorgaan? En zou alles gewoon op de automatische piloot doorgaan? Dat geldt ook voor mij als spreker natuurlijk. Dat we zo afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Nou, het is wel duidelijk, in het leven van de discipelen heeft die Pinksterzegen een geweldige invloed gehad. Een geweldige ommekeer teweeg gebracht. Want voor Pinksteren waren het angstige, teruggetrokken discipelen die in een bovenzaaltje bijeen waren en het liefst niet te veel met de mensen in gesprek waren, want ze waren angstig, ze waren bang. Maar zodra dus de Heilige Geest komt, treden ze naar buiten, zijn het vrijmoedige mensen. En zijn het mensen die inderdaad vol zijn, overlopen van de Heilige Geest, overlopen van de liefde van de Heer Jezus. Het is niet zo dat ze allerlei vreemde dingen gaan doen, in de zin van dat het hele aparte dingen zijn die uit hun mond komen. Nee, er komen woorden van leven uit hun mond en die gaan allemaal centreren zich op de Heer Jezus Christus. Dus ze lopen over van de liefde van de Heer Jezus. Het is niet zo dat ze over de Heilige Geest opeens alleen maar gaan spreken. Nee, ze gaan spreken over de grote dingen die de Heer Jezus gedaan heeft. En dan lees je dat ze inderdaad dus opeens vrijmoedig zijn. Terwijl ze daarvoor dus angstig waren, treden ze nu naar buiten en zijn ze vrijmoedig. Dus de zwakheid wordt veranderd in kracht. Maar ook het woord wordt voor hen helemaal nieuw. Ze gaan opeens profetieën ontdekken. En ze gaan opeens alle puzzelstukjes vallen op zijn plaats. Ze krijgen dus een groot inzicht in de schrift, in de Bijbel. En ze krijgen kracht om ook anderen tot zegen te zijn. Nou, allemaal zegeningen die voortvloeien uit die Pinksterzegen, die vervulling, die inwoning van de Heilige Geest. En het is opvallend, ik heb het onlangs nog weer eens helemaal doorgelezen, het boek Handelingen, dat ik heb alle plaatsen onderstreept waar dan de Heilige Geest in de voren kwam. En iedere keer weer zie je dat er dingen gebeuren door de Heilige Geest. Je leest over kracht van de Heilige Geest, over vervulling met de Heilige Geest. Je leest over dat zij een gave ontvingen van de Heilige Geest. Maar ook dat ze spraken door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest hun dingen niet toeliet. Dat ze bijvoorbeeld ergens naartoe wilden gaan, dat de Heilige Geest dat tegenhield. Dus je leest voortdurend weer dat die Heilige Geest hun leven gaat beïnvloeden. En als dat voor hen geldt, geldt dat natuurlijk ook voor ons. Dat wij die Heilige Geest zo hard nodig hebben. Maar ook dat we hem voortdurend weer nodig hebben. Het is niet zo van, nou, eenmaal vervuld, altijd vervuld. Het is wel zo dat als hij eenmaal in u woont, dat hij dan ook bij u blijft. Tot in eeuwigheid, staat er in de Bijbel. Maar het is wel zo dat we voortdurend weer vervuld moeten worden met de Heilige Geest. En dat lees je ook bij de discipelen. En zelfs een paar hoofdstukken later als lees je weer. En ze werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Dus dat hebben wij ook zo hard nodig. Dat we vanmorgen daarover nadenken. En dat we weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Want als dat niet zo is, dan is er sprake van stilstand. Is er sprake van gezapigheid, zelftevredenheid. En dan leef je maar je leventje, je christelijke leventje. Maar dan is er niet... dan leef je niet zoals God het bedoeld heeft. Nou, ik wil vanmorgen met u gaan nadenken over een aantal principes uit het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 2. Waar je ziet dat het toen gebeurde, tijdens de Pinksterdag. Maar waar wij dus ook iets van kunnen leren. Een principe is eigenlijk iets wat je eruit kunt halen. Wat toen gebeurd is, wat ook voor ons nu van invloed kan zijn. Nou, het eerste principe is dat het nieuwe leven, dat die Pinksterzegen ontstaat vanuit het hart van God. Dat is heel belangrijk voor u ook als christen, dat u dat vasthoudt. Dat u niet zelf uzelf gaat oppoetsen of oplappen, of dat u vanuit uzelf probeert die Pinksterzegen te bewerken of te verdienen. Hij ontstaat vanuit het hart van God. Dat zie je zo heel duidelijk ook dat een geweldig gedreven wind. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid. Als de hemel niet had ingegrepen, dan hadden ze daar misschien nu nog aan zaten ze nu nog te bidden. Ze hebben daar 10 dagen gebeden, maar God moest ingrijpen. God moest die Pinksterzegen geven. En nogmaals, dat is ook voor ons zo belangrijk dat we dat vasthouden. Dat we altijd weer totaal afhankelijk zijn van de Heilige Geest, van God, die geeft. Nou, dat zie je bij al de heilsfeiten ook, dat God het is die het elke keer doet. Met kerst, dat hij zijn zoon gaf. Met Goede Vrijdag, dat hij zijn zoon liet, als een offer liet sterven. Met Pasen, dat God Jezus opwekte. Hij schakelt wel elke keer mensen in, dat zie je ook bij de heilsfeiten. Maar God is het iedere keer die ingrijpt. Ook nu met Pinksteren. De hemel wordt als het ware leeggestort, leeggegoten. Het is God die het doet. En dat moet voor ons al een geweldige bemoediging zijn. En ook een geweldige aandrang om het ook helemaal van God alleen te verwachten. Dat we het niet zelf hoeven te presteren. Zelf hoeven te bewerken. Ook niet die volheid van de Heilige Geest. Maar, ondanks dat het bij God begint, gaat hij wel daarna mensen inschakelen. Zelfs ook al daarvoor. En als God iets van plan is... Dat is ook een belangrijke om te onthouden. Als God iets van plan is, dan gaat hij mensen daarvoor inschakelen. Hij heeft ze in principe niet nodig, maar hij doet het wel. Dat zie je ook bij deze mensen. Die mensen die waren al 10 dagen lang aan het bidden. Ze hadden een belofte gekregen. Er komt iets en ga daarvoor bidden. De belofte van de Vader. En 10 dagen lang zijn ze eensgezind, volhardend aan het bidden. Het is zo belangrijk om ook als je in gebed gaat als gemeente... Ook vanavond op de gebedskring. Dat we beseffen. Het is eigenlijk God die ons hiertoe dringt. Het is eigenlijk God die ons hiertoe het verlangen geeft. Hij geeft het verlangen om te gaan bidden. En dan ook volhardend en eensgezind. Dus niet na een paar dagen zijn ze gestopt. Nee, ze zijn volhardend blijven bidden totdat het kwam. Pleitend op die belofte van de Vader. Dat is ook voor ons zo belangrijk. Ook al zien wij bepaalde dingen niet gelijk de verhoring van, dat we volhardend blijven bidden. Pleitend op de belofte. En dan zal God komen, als wij volhouden, als we volharden. Maar, ik zei al net toen ik het Bijbelgedeelte voorlas, ook achter de schermen gebeurde er iets. Want de Heer Jezus was ook in de hemel, als het ware aan het pleiten en aan het bidden. Want toen hij in de hemel aankwam met zijn volbrachte werk, met de littekens in zijn handen, toen heeft de Vader dat offer aanvaard. Want dat kunnen we alleen weten doordat de Heilige Geest is uitgestort. Al was de Heilige Geest niet uitgestort, wisten we eigenlijk niet of dat het offer aanvaard was. Maar doordat de vader dat offer aanvaard heeft, heeft hij de belofte aan zijn zoon gegeven en toen kon de Heilige Geest uitgestort worden. En toen is de volheid van het heil, de volheid van de redding, is over de hele wereld uitgegaan. Toen is het als een, ja, als een douche, als het ware, als een de showers of blessing, zingen ze in het Engels. Stromen van zegen zijn er over de aarde heen gegaan. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus hier op aarde waren de mensen aan het bidden, aan het pleiten. En boven in de hemel ook. En toen kon God zich als het ware niet meer langer inhouden. En toen is dus die Heilige Geest uitgestort. Het is ontstaan vanuit het hart van God. Hij heeft mensen ingeschakeld. En dan komen we bij het volgende principe. Dat dan inderdaad ook dus wel zo is dat God de mensen inschakelt. Dus één was, het ontstaat vanuit het hart van God. En ten tweede, dat het ook weer leidt tot nieuw leven als gevolg van volhardend gebed. En dat wil ik toch nog ook benadrukken. Dat het zo goed is om ook als gemeente, zoals deze mensen al, de eerste christengemeente samenkwam, om te bidden voor de gemeente, om te bidden voor de omgeving, om te bidden voor alle mensen, dat het zo goed is om ook als gemeente samen te komen in gebed. En ja, dan niet alleen bij de mooie dingen, of ik bedoel niet alleen bij de zondagse samenkomsten, maar ook ja, door de week, op de Bijbelstudie of zondagavond op de gebedskring, dat het zo goed is om daar te zijn. Daar ervaar ik zoveel zegen. En ik ken degenen die er ook regelmatig komen op de gebedskringen, die weten waar ik over spreek, wat dat is. Om je hart met elkaar open te leggen en om je door God te laten gebruiken om ja, de woorden te bidden die God wil. Maar wat een volgend principe is, wat je ook ziet, is het derde principe, dat het ook begint bij een klein groepje. Tenminste 120 mensen. Daar begint het. Als God een werk gaat doen, dan begint hij heel vaak bij een klein groepje. Dat zie je ook in de opwekkingen die er geweest zijn in de geschiedenis, dat God mensen aan het bidden zet. En dat doet hij vaak met een klein groepje gelovigen. Die gaat hij allereerst die Pinksterzegen geven. Daar gaat hij een werk in beginnen. En dan krijgt hij een uitwerking op een grotere groep. En dat zie je ook hier. Er zijn mannen en vrouwen bijeen. Een klein groepje godsdienstige mannen. Ze waren al godsdienstig, ze waren gelovig. En die kwamen bij elkaar. En God heeft daar in die 10 dagen tijd, ik weet zeker ook in hen een steeds grotere honger en een verlangen naar God gegeven. Daar hebben ze, ja, anders hou je dat niet 10 dagen vol. Ze hebben daar zoveel al geproefd eigenlijk van God. Dat ze dus steeds weer meer verlangden naar God. En zo is het ook met degenen die in gebed samenkomen. En dat kun je natuurlijk ook thuis doen als je door omstandigheden niet kunt zijn. Maar dan zul je ook ontdekken, als je gaat bidden voor anderen, ontvang je zelf ook een zegen. Als je gaat bidden voor de omgeving, voordat God een werk doet, ook hier in Zuid-Limburg, dan zul je ontdekken dat ook God u gaat inschakelen en ook u gaat steeds meer gaat vervullen met zijn geest. Nou, dat hebben die mensen daar ook ervaren. Dat God hen, als het ware, steeds hongeriger maakte. En misschien ook wel steeds leger van zichzelf ging maken, dat ze die volheid konden krijgen. Nou, dan zie je inderdaad, als de Heilige Geest komt, dat het niet bij dat groepje gelovigen blijft. Dan krijgt het een uitwerking. Dan gaat het naar buiten toe, tot overlopends toe. En dan staat er ook, allereerst Jeruzalem, Samaria en dan tot aan de uiterste van de aarde. En dat hoop ik ook zo, dat u dat ook zo in uw eigen leven ervaart. Dat als die volheid van de geest in u is, dat u het ook tot overloops toe naar anderen toe die zegen verspreidt. Want dat is wat God wil. Dat we het niet voor onszelf houden, ook niet als gemeente, dat we het voor onszelf houden, maar dat het tot overlopends toe naar anderen toe gaat. En dat zie je ook bij dit gedeelte, dat in vers 6, dat de mensen als het ware vanzelf er naartoe komen. En toen ze het geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Dus ze hoefden geen uitnodigingen te versturen. Ze hoefden geen speciale meeting te organiseren. Ze kwamen gewoon er naartoe. Ze hoorden dat er iets aan de hand was. En dat is ook met ons zo. Als wij vol raken van de Heilige Geest, vol worden van de Heer Jezus, dan zullen we als het ware ervaren dat de mensen vanzelf op je pad gebracht worden. Misschien niet in grote aantallen, maar je zult toch ervaren, als dat echt uw verlangen is, dat u mensen op uw pad krijgt, waar u tot zegen voor kunt zijn. En dat geldt ook voor ons als gemeente. Dan hoeven we niet allerlei bijzondere acties op touw te zetten, maar dan zullen de mensen proeven als zodra ze hier zijn. Als hier mensen zijn die vol zijn van de Heilige Geest, zullen ze proeven, hier is iets. Dat heb ik niet. Dat wil ik ook. Ik wil ook die volheid. Ik ben misschien wel christen, maar toch mis ik iets. En dat merk ik hier. En dat is ook mijn gebed, dat we dat, ja, dat dat ook steeds meer zal zijn in onze gemeente. Dat de mensen mogen proeven, dat er is hier iets wat ik mis en wat ik nodig heb. En dat is die zegen van Pinksteren. Nou, ik heb zelf ook het grote voorrecht gehad, sommigen weten dat, heb ik dat al wel eens verteld, om ook in een groep jongeren tot geloof te komen, waar ook meerdere tegelijk tot geloof kwamen. Tientallen die kwamen in dezelfde tijd tot geloof. En we gingen met die jongeren uit allerlei verschillende kerken met elkaar ook letterlijk op de knieën. Op zaterdagmorgen om heel vroeg, 6:30, gingen wij dan, kwamen bij elkaar bij iemand. En dan gingen wij ook hiervoor bidden, dat we die volheid die wij hadden ervaren, dat ook anderen dat zullen ervaren. Dat anderen dat ook in zullen delen, in die zegen. En toen we daar voor aan het bidden waren, en we hebben dat jarenlang volgehouden, zelfs totdat ik hier naar Limburg ben verhuisd. Is ongeveer in het jaar 2000 begonnen. En we kwamen iedere zaterdagmorgen bij elkaar en op een gegeven moment ging ik steeds meer uitzien naar die zaterdagmorgen. In plaats van zondagmorgen was ook fijn, maar toch die zaterdagmorgens, daar ben ik eigenlijk geestelijk gebakerd. Daar ben ik geestelijk, heb ik heel veel zegen ontvangen. Juist door gewoon eenvoudig te bidden. We lazen een stukje uit de Bijbel, iemand vertelde er iets over. En dan gingen we in gebed met elkaar. En daar heb ik zulke bijzondere momenten meegemaakt, waar ik soms nog wel eens heimwee naar heb. En ja, dat is allemaal als gevolg van dat je op de knieën gaat, jezelf als het ware helemaal, je helemaal overgeeft in de handen van God, dat Hij met jou een werk kan doen. En dat Hij je kan vervullen met zijn geest. En daarvoor moeten de dingen uit ons leven, dan moeten we eerst leeggemaakt worden van onszelf, zodat Hij zijn volheid kan geven. En dat heb ik ook hier al in onze gemeente ervaren, op die gebedsbijeenkomsten en ook op de zondagse samenkomsten, dat God dat werk aan het doen is in ons. En dat wens ik en dat wil ik dat zo graag dat meer en meer zal zijn. Maar als we tevreden zijn met alles, hoe het draait en hoe het gaat, ja, dan zijn we eigenlijk zelf tevreden, zelf ingenomen. En dan hebben we zoiets van, mij gaat het eigenlijk wel goed en ik heb het eigenlijk niet echt nodig, dan zul je het ook niet ervaren. Maar als je van jezelf zegt, ik ben leeg en ik heb niets, ik ben onbekwaam, ik ben ook niet zo'n vrijmoedige spreker zoals Petrus daar. En als je het verlangt en op de knieën gaat en volhardend daarom blijft vragen, dan zul je het ervaren, zul je het ontdekken, dan zul je het ontvangen. Niet misschien op een hele bijzondere manier met heel veel geluid en donder en bliksem, maar daar zul je toch ervaren, meer en meer, langzaamaan, dat God je gaat gebruiken. En zoals Sjaak net ook zei, we hoeven niet allemaal langs de deuren te gaan, zo bedoel ik dat niet. Maar dat we wel op de plaats waar we gesteld zijn, tot grote zegen zijn. En dat zul je ervaren als je er echt naar verlangt. Dat God zelfs eenvoudige vissers, zoals Petrus en al die broers, of al die discipelen, dat waren ook maar eenvoudige mensen, maar God ging ze gebruiken. En dat is ook mijn verlangen voor jullie allemaal. En dan moet ik ook denken in de voorbereiding aan een vrouw. En misschien vindt u zelf wel op die vrouw lijken. Die was, die had eigenlijk niet zo heel veel gaven en talenten. Tenminste, dacht ze van zichzelf. Maar deze mevrouw, die heeft 25 jaar lang alle gemeenteleden in gebed opgedragen. Ze had een lijstje gemaakt met alle namen van de gemeenteleden. En iedere dag ging ze deze gemeenteleden langs. En bad ze voor hen. Dat ze ook die volheid van de geest mochten ontvangen. En na 25 jaar pas kwam er een opwekking in die gemeente, in die omgeving, in Zuid-Afrika. En dat bracht een geweldige zegen in die gemeente en ook daarbuiten. Maar het kwam allemaal door deze vrouw, die van zichzelf vond dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel gaven en talent had. Maar puur doordat ze volhardend erom bleef vragen en ook de verwachting had dat ze het krijgen zou, is het gebeurd na 25 jaar lang. Nou, dat zijn nou echt de helden in het geloof, om het zo maar te zeggen. Dat die mensen dat zo lang volhouden. Maar ook een andere man. Die om 's morgens om 4 uur opstond. En voordat hij naar zijn werk ging, bracht hij ook de omgeving waarin hij woonde tot God. 14 jaar lang. En God gaf opwekking in die streek, in die omgeving. Ook weer als gevolg van gebed. Het ontstond in het hart van God, maar hij had iemand gevonden, een man, die bereid was om zijn slaap op te offeren en om te gaan bidden. En God kon door deze man heen die zegen geven. En zo zoekt hij ook nu, vanmorgen, mensen. Hele eenvoudige mensen. Misschien denkt u van uzelf, ik ben niet bekwaam. Maar God zoekt u. Hij zoekt een tempel waarin hij kan wonen en waar hij de volheid in kan geven. En waar hij doorheen zijn werk kan doen. Nou, en dan lezen wij dus, dat is het vierde principe wat ik wilde meegeven, dat de mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Nou, wat is nou dat vervuld worden met de Heilige Geest? En misschien is het goed om, voordat we daarover nadenken, eerst na te denken van wat kun je nog meer zijn? Of wat zijn nog meer voor houdingen mogelijk ten opzichte van de Heilige Geest? Nou, er zijn eigenlijk 3 negatieve houdingen en 1 positieve, dat is de vervulling met de Heilige Geest. En die negatieve, dat is dat je de Heilige Geest kunt tegenstaan, kunt uitblussen en kunt bedroeven. Daar wil ik heel kort iets over zeggen. Als je hem tegenstaat, dat lezen we in Handelingen 7. Dat is dat als God in je wil werken, maar dat je dat tegenstaat. Dat je het niet toelaat dat hij in je kunt werken. Dan sta je tegen. Dat was met de fariseërs zo. Die met Stefanus, de toespraak van Stefanus. Die verharden hun nek, staat er. Ze lieten niet toe dat de Heilige Geest in hen werkt. Dat is dus mogelijk, dat je de Heilige Geest als het ware tegenhoudt. Maar je kunt ook de Heilige Geest uitblussen volgens 1 Thessalonicenzen 5. Dus als er een vlammetje in u aan het branden is, of in een andere persoon, dat u daar water op gooit, dat u het dooft. Dat het niet toelaat dat het meer en meer gaat branden. Dus dat je de Heilige Geest gaat uitdoven. Maar we kunnen ook de Heilige Geest bedroeven. Daar heb ik pas over gepreekt, ook naar aanleiding van Jacobus 3, over de zonde van de tong. Dus dat de Heilige Geest zich als het ware terugtrekt door bepaalde zonden toe te laten. Lees je in Efeze 4. Er staat bijvoorbeeld dat we door kwaad spreken, door niet vergevingsgezind te zijn, door leugens, door zonde met de tong of bitterheid en boosheid te hebben, dat daardoor de Heilige Geest bedroefd wordt. Maar dat is natuurlijk niet wat God wil. Want het zijn de negatieve houdingen. God wil ons juist vervullen tot, ik heb het al een paar keer gezegd, tot overlopend toe. Dat hij ons zo volmaakt van de Heer Jezus, dat wij als het ware, dat andere mensen het zullen zeggen, die is er altijd vol van. Nou, dat wil de Heilige Geest geven. Dat wil God geven. Dat is wat Pinksteren wil doen, ook nu nog. Het is toen eenmaal gebeurd, maar het wil het voortdurend weer geven. We hebben net gehoord, hij wil ons voortdurend vervullen. En eigenlijk is dat je opnieuw vervuld wordt, dus niet dat je hele gekke dingen gaan gebeuren met je, maar dat je gewoon, dat je vol bent van de Heer Jezus. Dat je, het als het ware ervan overloopt. Nou, ik denk dat u die momenten ook in uw leven kent. Misschien wel toen u net tot geloof kwam. Dan hoor je dat vaak, dat mensen heel vol ervan zijn. Nou, dat wil God nou dagelijks geven. Niet alleen bij het begin van uw bekering, maar elke keer weer. Dat we ons zo verheugen in God. Dat we overlopen van dankbaarheid. En dat het als het ware eruit stroomt. Nou, dat is wat God wil. Dat is wat Gods verlangen is voor ieder van ons. En dat is gebeurde hier. Ze kregen die vervulling voor het eerst. Nou, toen waren het gelijk hele andere mensen. En dat is ook wat God wil in de gemeente als geheel. Dat we zo daarmee vervuld zijn. Nou, en het vijfde wat ik wil zeggen is dat ook een gevolg is van de Pinksterzegen, dat de mensen een veranderd leven krijgen. Mensen die worden aangeraakt in hun hart, staat er. Even kijken in vers 37, Handelingen 2 vers 37. En toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Dus dat is ook een gevolg van de Pinksterzegen, dat je in je hart geraakt wordt. Dat je ook verlangt om te zeggen, wat moet ik doen, God? Wat wilt u dat ik doen zal? In plaats van dat God moet doen wat wij willen. Dus ga je zeggen, ja, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is ook een gevolg van de Pinksterzegen. Dat je zegt van, ik geef mezelf aan u over. Wat wilt u dat ik doen zal? En dan ontstaat er ook ja, nederigheid. Ontstaat er gebrokenheid in je eigen hart. Dat je denkt, ja, er is nog zoveel in mij wat niet goed is. Want ook Petrus zegt, jullie godsdienstige mensen, jullie moeten je bekeren. En jullie moeten je laten dopen. Het waren allemaal mensen, godsdienstige mensen, die daar bij dat tempelplein samenkwamen. Het waren geen ongelovigen, waren gelovige mensen. Maar die, daar moest God een dieper werk in doen. En daarom zeggen ze, wat moeten wij doen? Nou, zij moeten zich bekeren van allerlei verkeerde dingen in hun leven. Maar dat is wat God ook wil, dat wij een veranderd leven krijgen. En dat niet één keer bij onze bekering, maar telkens weer. Dat we telkens weer zeggen, wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u dat ik voor die of die persoon zal doen? En ja, dat je eigenlijk datzelfde gaat zeggen wat deze mensen ook zeggen. Wat willen wij, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zal God u echt dingen aan wijzen die nog steeds niet naar zijn wil zijn. Maar niet met de bedoeling om u daarmee te veroordelen of om daar u mee om de oren te slaan. Maar juist meer, dat hij daardoor meer ruimte krijgt voor zijn Heilige Geest. Maar die veranderde levens, dat is heel erg belangrijk. Ook een belangrijk principe wat we hier ook in dit gedeelte zien. Want wat gebeurt er daarna? Zodra die levens veranderen, dan gaan ze ook meer tot zegen zijn. Er komt een aantrekkingskracht op die gemeente. Er komen er dagelijks bij, staat er. Dagelijks komen er mensen bij tot de gemeente die zalig wordt. En dat komt omdat daar veranderde levens zijn. Kijk, als er geen nieuw veranderd leven is, dan hebben die mensen iets, ja, wat mis ik? Maar als ze een ander nieuw leven zien, ja, dan krijgen zij ook het verlangen om dat ook te ontvangen. En dan lees je zulke mooie dingen, dat er één van hart zijn, één van ziel, één van geest. Dat alle eigenliefde opzij gezet wordt. En dat ze verlangen om ja, met elkaar te dienen, in een ja, soort gemeenschap te leven. In Handelingen 4 vers 12, kijk hoor, Handelingen 4, lezen wij aan het eind, vers 31 en 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart, één van ziel, en niemand zei iets wat hij had, dat het zijn bezit was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Nou, dat is zo'n, ja, dat is zo'n bijzondere gemeente geweest, die eerste christengemeente. En dat daar de Heilige Geest zichtbaar, tastbaar in hun midden was. Maar dat is niet iets wat heel bijzonder toen was, maar dat wil God ook nu nog geven. Misschien op een andere manier, maar hij wil het nog steeds geven. En daarvoor zijn we ook vandaag bij elkaar, om erover na te denken. Dat we ook daartoe weer opgeroepen worden. Dat we dat weer ons prioriteitenlijstje nummer 1 wordt voor onze gemeente. En voor ons eigen persoonlijk leven. En ja, dat wens ik jullie ook allemaal toe. En daar wil ik ook mee afsluiten. Met een voorbeeld. En ik bedoel dat echt uit liefde. Het is om onszelf, ja, om eigenlijk de schijnwerper op onszelf te zetten. En niet te denken van nou die of die moet gaan veranderen. Nee, ik, Peter Baan, maar ook u. Ja, die moet allereerst, hè, die herleving moet bij onszelf beginnen. En daar heb ik wel eens een mooi voorbeeld van gehoord. En ik heb het ook wel eens met een paar van jullie gedeeld. Van een gemeente waar ook een voorganger was. En die vond zijn gemeente geen Pinkstergemeente. Geen gemeente na Pinksteren. Hij zag dat daar dodigheid was. Hij zag dat er geen leven meer in zat. Het was een, ja, een gemeente waar het leven uit was. En deze man die was zelf altijd vol ervan. Maar hij merkte niet dat zijn gemeente daar van onder de indruk was. En op een gegeven moment heeft hij een heel apart iets gedaan. Toen heeft hij in het gemeentenieuws, het kerkbode, heeft hij een bericht gezet. Heden overleden de gemeente. En u wordt allemaal opgeroepen om de gemeente of om de overledenen te herdenken. En om afscheid te nemen op die en die dag. En dan moeten jullie op die dag, kunnen jullie nog een laatste groet brengen. Of afscheid nemen van diegene die overleden is. Nou, mensen die wisten niet wat ze meemaakten. Het was, tenminste, ze hadden dat gelezen, dat bericht en die datum. En ja, het was eigenlijk helemaal vol op die bewuste dag, de kerk. Want ze hadden toch zoiets van, er is wel iets bijzonders aan de hand. Gaat de gemeente misschien stoppen? Stopt de dominee ermee? Wat is er aan de hand? Dus die hele kerk zat vol en de voorganger die ging op de preekstoel staan en hield een korte toespraak waarin hij dus uitlegde dat de overledene eigenlijk na allerlei gezapigheid is overleden. En toen was het moment van afscheid nemen. En de voorganger klom van zijn preekstoel af en ging bij de kist staan, want voor in de kerk stond een kist. En toen riep hij de kerkenraad als eerste van, nou, kom maar langslopen, dan kunnen jullie afscheid nemen. Nou, dus de eerste mensen die kwamen langs, een beetje schoorvoetend. En iedereen die erin keek, die wendde zijn gezicht af. Die schrok, wat hij daar in die kist zag liggen. Nou, er lag namelijk één hele grote spiegel in. Dus iedereen die in die kist keek, die keek naar zichzelf. Heden overleden de gemeente. Dat de mensen zelf dus doodgegaan waren eigenlijk. Van gezapigheid, van zelftevredenheid. Dat gaat toch goed, alles draait. We hebben iedere zondag een dienst. En toch was er geen leven. De Pinksterzegen was er niet. En die mensen hadden het begrepen. Want de volgende, of 's avonds, stonden ze bij de pastorie in een rij. De mensen, ze klopten aan. Ze zeiden, dominee, wij hebben begrepen. We willen geen dode gemeente meer zijn. We willen een levende gemeente zijn. En we willen nu komen bidden met u. Nou, en toen is er een herleving, een opwekking in die gemeente uitgebroken. Nou, daarmee wil ik afsluiten. Laten we allemaal voor onszelf, en dat heb ik ook tegen mezelf, in die kist kijken. Heb ik die volheid van de Pinksterzegen? Heb ik nog dat brandende hart voor de Heer Jezus? Heb ik nog dat ik er als ware van overloop? Zo niet. Dan is er vandaag een mooie boodschap, want God wil het geven. Hij wil het op deze Pinksterdag echt Pinkster maken in uw hart en in uw leven. En ook in onze gemeente. En daarvoor hoop ik dat de preek gebruikt wordt, dat u weer opnieuw daarna gaat verlangen, dat u er honger naar krijgt en dat u voor uzelf ook dat zult ervaren. Amen.